Laten we samen eerst bidden om deze avond aan de Heer op te dragen. Dank u wel, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Maar God ook van allen die uit alle volkeren u toebehoren. Door de persoon en het werk van uw geliefde Zoon. Dank u voor uw woord dat we ook vanavond mogen openen. Dank u voor de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Opdat we de dingen verstaan waar we het over hebben. We zijn maar beperkte mensen. Niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. En toch als we uw woord aandachtig lezen en ons door uw geest laten leiden, dan mogen we erop vertrouwen dat ons inzicht zich zal verdiepen. En dat bidden we ook voor ieder vanavond die hier is. Of beter gezegd, die kijkt en luistert en in de geest met ons is. Heere, zegen ons en verheerlijk uw naam ook door dit samen zijn. We bidden het in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen. Ja, u hebt het al gehoord. We hebben het eerder gehad, 4 weken geleden, over het verleden van Israël. En 2 weken geleden, het was het heel wat warmer dan nu, over het heden van Israël en vanavond in de kilte over de toekomst van Israël. Iemand schreef al direct bij de reacties, nou, ik ben benieuwd. Dat in zekere zin kan ik dat ook zeggen, want we weten natuurlijk alleen maar de grote lijnen, maar hoe dat in detail zal zijn, ja, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Laat me beginnen met iets te zeggen wat nogal vanzelfsprekend lijkt en het helemaal niet is. Namelijk, wat is Israël? Wat betekent Israël in het Nieuwe Testament? En ik zal u meteen vertellen wat ik denk dat het is. Het is altijd het etnische Israël. Daarmee bedoelen we dat aloude volk Israël. Israël in het Nieuwe Testament betekent nooit de kerk. Nooit het geheel van alle christenen. Er is zelfs geen sprake van in het Nieuwe Testament dat de christenen bij Israël gevoegd zijn. Nou hoor ik de Bijbelkenners onder u meteen met allerlei teksten komen. Gelukkig kunt u niet door de zaal roepen, maar thuis wel. Ik kan u verzekeren, ik heb ze allemaal beantwoord, al die teksten behandeld in mijn boek Het Israël van God. Daar staat alles wat ik vanavond zeg ook in, maar dan veel uitvoeriger natuurlijk. Maar ik blijf bij die stelling. En ik zal u vertellen, ik voel me enorm gesterkt, want pas geleden las ik bij een van de meest bekende reformatorische voorgangers die Nederland ooit gekend heeft, namelijk Wilhelmus A. Brakel, in zijn tweedelige werk De Redelijke Godsdienst. Hij stierf begin 18e eeuw, maar hij wordt in de reformatorische kringen, vooral van meer behoudende aard, zeer hoog geprezen. En ik las dit bij hem. Israël in het Nieuwe Testament, ik zeg het nou heel vrij, Israël in het Nieuwe Testament betekent altijd Israël en nooit de kerk. Dat is belangrijk. Want als de Bijbel al een nuancering daarin aanbrengt, dan is het niet om die term uit te breiden, maar om die term in te perken. Dat ga ik u uitleggen. Want een van de teksten die ik u al hoor roepen in de huiskamer, dat is een woord uit Romeinen 9. Niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. En als je dat vers helemaal uit zijn verband rukt, dan zou je daar kunnen lezen, er zijn er ook die van huis uit niet uit Israël afkomstig zijn, maar die toch Israël geworden zijn. Alsof die term dus een zekere uitbreiding heeft gekregen, waardoor alle gelovigen uit de volkerenwereld nu ook tot Israël gerekend worden. Maar het vers betekent precies het omgekeerde. En daarvoor moet je nou juist wel de samenhang goed lezen. Want Paulus probeert een antwoord te geven op de vraag, hoe komt het nou toch dat een groot deel van Israël helemaal niet aan wil dat Jezus de Messias is. En dan zegt Paulus, maar dat is altijd al zo geweest. Nooit heeft iedereen in Israël geloofd. Er is altijd een versmalling geweest. Ze kwamen wel voort uit Israël of uit de aartsvaders en kregen er uiteindelijk toch geen deel aan. Dus hij doet een inperking. Je kunt wel van Israël afstammen, terwijl je toch niet Israël bent. Wat betekent dat? Het betekent dat de Heer Jezus zegt in Johannes 8, waar de Joodse leiders, die niets van hem moesten hebben, heel vijandig tegenover hem stonden, zeiden, wij zijn nageslacht van Israël. Van Abraham, pardon. En dat erkent de Heer Jezus natuurlijk. Maar dan zeggen ze, wij zijn kinderen van Abraham. En dan zegt hij, nee, jullie zijn wel nageslacht, maar geen kinderen. Want als je kinderen van Abraham was, dan zou je in hetzelfde spoor wandelen waar Abraham ook in wandelde. Met andere woorden, je hebt in Israël altijd de tzaddikim gehad en de rushaim. De rechtvaardigen en de goddelozen. Dat lijkt nogal een grove indeling. Zijn er niet een heleboel mensen die ertussenin hangen? Uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet. De tzaddikim, dat zijn degenen die met vallen en opstaan de Heere God lief hebben. En naar zijn woord, naar zijn Torah willen leven. Met vallen en opstaan, de spreuken zegt, een rechtvaardige kan wel 7 keer vallen. En toch zie je dat het een echte tzaddik is, want hij staat ook weer op. Hij pakt de hand van God beet en laat zijn karretje toch weer op de rails zetten. En de goddelozen vallen er buiten, de rushaim. Paulus zegt in Romeinen 11, zelfs dit. Is alles wel een uitverkoren volk, maar in dat uitverkoren volk heb je uitverkorenen. En dat zijn degenen die niet alleen maar uitwendig tot een uitverkoren volk behoren, maar die ook deel krijgen aan de zegeningen die al beloofd zijn aan de aartsvaders en uiteindelijk dus aan het heil deel krijgen, het eeuwige heil, de eeuwige zegening aan het Messiaanse Rijk en alles wat daar verder uit voortvloeit. En dus in het uitverkoren volk heb je altijd gehad de rechtvaardige en de goddeloze. En nu ga ik nog een andere term gebruiken. En dat is de term overblijfsel. Vind je de Statenvertaling. Andere vertalingen hebben vaak een rest, maar ik hou van dat woord overblijfsel. In het Hebreeuws sha'ar. Jesaja schrijft in Jesaja 10. Het overblijfsel zal zich bekeren. Of je kunt ook vertalen, het overblijfsel zal terugkeren. Sha'ar yashuv. En het gaat in de Bijbel altijd om dat overblijfsel. Als Paulus schrijft in Galaten 6 vers 16, vrede, en ik zeg nou maar even vrij weergegeven, vrede over al degenen die de Heer Jezus lief hebben, en over het Israël van God, dan bedoelt hij 2 verschillende dingen. Dat Israël van God, dat zijn die tzaddikim, dat zijn die ware getrouwen die uiteindelijk deel krijgen aan het heil. Dus als wij het hebben over de toekomst van Israël, dan zeg ik u meteen bij, dan gaat het niet, zoals sommigen willen, over de toekomst van de hele kerk, alsof die allemaal Israël geworden zouden zijn, wat in de Bijbel nooit gebeurt, dat had Wilhelmus Abrakel goed gezien. Maar dan gaan we het hebben over een inwerking, over diegenen die uiteindelijk de Here waarachtig toebehoren. Die niet alleen maar besneden zijn in hun vlees, maar die ook besneden zijn in hun hart. Paulus zegt, dat is een echte Jood. Aan het eind van Romeinen 2. Een echte Jood is niet alleen maar uitwendig besneden, maar ook inwendig besneden. Hij heeft een veranderd en vernieuwd hart. Een hart dat door de geest van God toegewijd is aan de Heere God en aan zijn Torah. Dus, het is heel belangrijk dat als wij het hebben over de toekomst van Israël, dat we wel goed weten over welk Israël het we hebben. In 1 Korinthe 10 maakt Paulus een duidelijk onderscheid. Hij zegt, er zijn 3 groepen van mensen in de wereld. Joden, Israël, Grieken, daarmee bedoelt hij eigenlijk de hele niet-Joodse heidenwereld, en de gemeente van God, de kerk. Dus hij maakt daar in dat vers een duidelijk onderscheid tussen Israël en de kerk. Nou, nu zou ik natuurlijk, om over de toekomst van Israël te spreken, een heleboel teksten uit het Oude Testament, uit de Tenach, kunnen voordragen. Dat zou ik ook graag doen en als ik tijd genoeg heb, ga ik dat straks ook wel doen, helemaal aan het einde. Dus als ik er niet in toekom, dan kunt u er straks nog naar vragen, dan houdt u het te goed. Maar het probleem is vandaag, dat, en dat is al in de 4e eeuw begonnen, dat vervangingstheologen, zoals we ze noemen, supersessionisten, heet dat heel duur, die vergeestelijken al die schriftplaatsen. Dus als het over Jeruzalem gaat, over Juda gaat, over Israël, over Sion, noem maar op, dan vergeestelijken ze dat en eigenlijk betekent het allemaal hetzelfde, namelijk de christelijke kerk. Dus het is heel lastig uit het Oude Testament te citeren, want mensen die de verkeerde bril op hun neus hebben, die vergeestelijken al die profetieën. Laat ik daarom beginnen met 3 nieuwtestamentische profetieën. En de allereerste vind je in Matteüs 24, in de zogenaamde reden over de laatste dingen die de Heer Jezus gehouden heeft, kort voordat hij naar het kruis zou gaan. Matthäus 24 vanaf vers 14. Als je die versen leest, tot vers 35 aan toe, dan zou je in de eerste plaats kunnen denken dat het daar gaat over het jaar 70. Toen Jeruzalem belegerd was door de Romeinen en die hebben uiteindelijk ook de stad en de tempel verwoest. Als je in Lucas 21 kijkt, waar je diezelfde reden van de laatste dingen vindt, dan is dat daar de uitleg. Maar in Matthäus gaat het heel anders. Wat Matthäus doet is, hij beschrijft een situatie van Israël in het beloofde land. En dan laat hij die beschrijving onmiddellijk volgen door de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Dat is wat je in Daniël 7 vers 13 leest. En je vindt daar wel 4 keer in Matthäus 24 over die komst van de Zoon des Mensen. De komst van de Messias die neerdaalt uit de hemel naar deze aarde. En dat brengt je even in de war. Je denkt, waar gaat het hier over? Gaat het hier nou over het jaar 70, over dat beleg van Jeruzalem? Of gaat het over de eindtijd? De tijd vlak voordat de Heer Jezus zal terugkeren als de Zoon des Mensen, als de Messias. Nou, ik zal u een sleutel geven waardoor je dat kunt onderscheiden wat het hier is. De Heer Jezus zegt namelijk, als je dan in de tempel, de heilige plaats, de gruwel der verwoesting ziet staan. Nou, dat snapten die discipelen meteen, want dat was een bekende uitdrukking uit het boek Daniël. Vind je daar meerdere malen. Een gruwel afgod zou worden opgericht in de tempel notabene. En die zou verwoesting met zich brengen. Nou is het hele probleem dat in het jaar 70 een dergelijke gruwel der verwoesting helemaal niet in de tempel te vinden was. Men heeft dat natuurlijk geprobeerd op allerlei wijze goed te maken, door allerlei fantasieverhalen. Maar de simpele waarheid is, er was toen in de tempel, in die heilige tempel, niet een gruwel afgod. Die gruwe afgod die beschreven wordt ook in Openbaring 13, waar het beest, het hoofd van de volkerenwereld, de valse profeet, voor dat beest een beeld op laat richten in de tempel waar alle mensen zich voor moeten neerbuigen. De Heer Jezus zegt, als dat eenmaal gebeurt, nou dan weet je wel hoe laat het is, letterlijk, hoe laat het is op Gods klok. Dat zal een tijd zijn van grote benauwdheid voor Israël. Nog veel erger dan het was in de tijd van het jaar 70. Hoe je dat precies moet duiden, dat is nog best moeilijk, want daarom heb ik u al gezegd, de details die zijn best lastig. Sommigen zeggen die grote verdrukking waarover geschreven wordt, dat hebben we eigenlijk al gehad met de Holocaust. Wat kan er nou nog erger zijn dan wat toen in die oorlogsjaren Israël is overkomen? Nou, dat laat ik maar met rust, maar dan zijn we nog steeds in de eindtijd, want dan duurt het niet lang meer. De Heer Jezus zegt zelfs terstond na deze dingen, dan komt het de Zoon des Mensen. Daardoor weet ik heel zeker dat we in Matthäus 24 in de eindtijd zijn. Maar weet u wat zo bijzonder is? Israël wordt daar gezien in zijn land, gewoon met droge ogen wordt ons dat daar verteld. In de eindtijd is Israël weer in zijn land. Als ze mij vragen, wat noemt nou zijn bewijs voor de eindtijd? Nou, dan kom ik echt niet allereerst met het coronavirus aanzetten. Dat allerbelangrijkste is het herstel van Israël. Dat begonnen is met het herstel van de staat Israël. En dat is ook een geestelijk proces dat aan de gang is en dat nog steeds doorgaat. Als dat er niet was, dan zou ik niet weten hoe de Heer Jezus nu al zo snel zou kunnen terugkeren. Als ik een vervangingstheoloog was, dus iemand die gelooft dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, dat klopt niet helemaal, maar ik zeg het dan maar voor het gemak even zo, dan had het volk Israël, het etnische Israël, wat mij betreft, al lang door de volkeren kunnen zijn opgeslokt. Is het geen wonder dat Israël überhaupt nog bestaat als Israël als volk afgedaan heeft, behalve aan individuele Israëlieten die dan tot geloof kunnen komen en zich bij de kerk voegen. Israël bestaat nog en Israël bevindt zich zelfs in zijn eigen land en heeft daar een eigen staat. Ik heb u de vorige keer al gezegd, men probeert zich daarvan af te doen, alsof die staat van Israël niets met de profetieën te maken heeft. Het heeft er alles mee te maken. Er is geen profetisch boek in het Oude Testament, van Jesaja tot Malachi, dat je echt zou kunnen begrijpen, het boek Jona is nou een geval apart, maar dat je zou kunnen begrijpen zonder dat je weet van Israël, van de landbelofte en het herstel daarvan in de Messiaanse tijd. Vooral die landbelofte is een sleutel. Een sleutel zelfs al in de belofte die God aan Abraham deed. Dit land, waar je nu bent, Abraham, dat zal ik aan jouw nageslacht geven voor altijd. Le olam. Tot in eeuwigheid, letterlijk. Maar dat betekent zolang als Israël bestaat en zolang als deze wereld bestaat. En dat wordt eindeloos herhaald. En die landbelofte kun je ook wel weer vergeestelijken. Maar God zegt heel duidelijk, bijvoorbeeld in Deuteronomium 30... Ik zal jullie terugbrengen naar hetzelfde land waaruit ik jullie verdreven heb. Nou, dat kan toch niet voor twee uitleggingen vatbaar zijn. Je kan toch niet zeggen, nou ja, het wordt vervuld in een soort geestelijk land of in een ander land. Wat zou je denken van iemand die zulke beloftes doet? Stel je voor dat ik jou een miljoen beloofd heb. En als je komt om jouw miljoen euro in ontvangst te nemen, dan zeg ik, ja, nee, maar dat moet je geestelijk opvatten. Zou je me dan toch niet een beetje als een bedrieger beschouwen? De God in de Bijbel die gezegd heeft, Israël zal terugkeren naar het land waaruit ze ooit verdreven zijn. En dat is niet de vervulling van de Babylonische ballingschap. Natuurlijk, dat hoort er ook bij, dat was een klein stukje voorvervulling. Maar heel veel van die profetieën die het hebben over de vervulling van die landbelofte, over de terugkeer van Israël naar zijn land, worden verbonden met de Messiaanse tijd. Met de komst van de Messias en de vestiging van zijn Messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid. Ja, ik kan het niet anders zien. Ik weet het niet. Ik ben van heel veel dingen van mening veranderd. Maar dit zie ik al 60 jaar zo, 70 jaar zo, zowat. Ik ben er ook mee opgegroeid. Maar allerlei dingen, allerlei details, daar denk ik dan wel een beetje anders over. Maar de kern van de zaak, het herstel van Israël, inclusief de landbelofte, en de voorbereiding van dat volk op de komst van de Messias, dat is voor mij zo essentieel. Nou, u weet, dit is het ene belangrijke gedeelte, Matteüs 24. Een ander belangrijk gedeelte, dat is Openbaring 7. In Openbaring 7 zie je twee grote groepen mensen. De ene zijn die 144.000, 12.000 uit elke stam van Israël, alle 12 stammen. En daarna een grote schare, een grote menigte van mensen die niemand tellen kan. Gelovigen uit Israël, gelovigen uit de volkeren. Ja, ik zei u al, Israël in het Nieuwe Testament, je houdt dat haast niet voor mogelijk, het lijkt sterk, maar het betekent overal Israël. Die 12 stammen. Nu al vandaag zijn er niet alleen maar mensen van de 2 stammen, Juda en Benjamin, maar ook mensen uit allerlei andere stammen van Israël aanwezig in het land Israël. We lezen van Anna in Lucas 2 dat ze uit de stam van Aser was. Ik heb een vriend gehad die is gesneuveld in 1973 in de Yom Kippur oorlog, die uit de stam Simeon kwam. Je vindt ze uit alle 12 stammen daar. En God heeft het beloofd. Want wat hij doet met die 12.000, dat getal, dat zal wel figuurlijk zijn zoals zoveel in het boek Openbaring. Maar Israël niet. Hij zegt van Israël, ik zal jullie beschermen. Ik doe een zegel aan jullie voorhoofd, zodat niemand aan jullie kan komen. Natuurlijk zijn ongelooflijk veel Israëlieten omgebracht, ook in de Holocaust. En door alle eeuwen heen. En toch zijn ze er nog steeds. Hoeveel volkeren kent u die zo oud zijn als Israël is en die door al die eeuwen heen hun eigen identiteit bewaard hebben? Die verstrooid zijn geweest over de wereld en uiteindelijk zijn teruggekeerd naar het land waar ze bijna 2000 jaar geleden al woonden. Dat soort mensen bestaan, die volkeren bestaan niet. Dit is een wonder. Dit kun je niet gewoon als een historisch gegeven afdoen dat verder met de Bijbel niks te maken heeft. Het is een wonder van God. Ik heb de vorige keer, dacht ik, ook gezegd, ik ben geboren in het verschrikkelijkste jaar van de wereldgeschiedenis. 1944. Het dieptepunt van de Holocaust. Het zou nog 4 jaar duren, wie had dat toen durven dromen, tot de oprichting van de staat Israël. En Openbaring zegt God, door alle eeuwen heen zal ik mijn eigen volk behoeden en beschermen. En hoewel er velen omkomen, zal er aan het einde nog steeds een volk Israël zijn tot op de dag van vandaag. En dat is ook zo. De derde belangrijke passage in het Nieuwe Testament in verband met de toekomst van Israël is natuurlijk Romeinen 9 tot 11. Nou, we hebben natuurlijk nog geen tijd om die hoofdstuk helemaal door te wandelen, maar er zijn een paar belangrijke dingen die ik u wil vertellen. In de eerste plaats, waarom staan die hoofdstukken in Romeinen? Paulus heeft in de eerste hoofdstukken duidelijk gemaakt, en dat begrijpt elke christen, dat als het gaat om je zondigheid, dan zijn alle mensen gelijk. Ze zijn allemaal even schuldig en even zondig. Als het gaat om de verlossing, zijn ook alle mensen gelijk. Ze zijn allemaal afhankelijk van bekering, van wedergeboorte, van het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Je wordt behouden door het bloed van het lam en er is geen andere weg. En dus zou je kunnen denken, als je het achtste hoofdstuk hebt bereikt, nou ja, wat heeft Israël eigenlijk nog te betekenen? Alle mensen zijn gelijk, en dat is ook het evangelie zoals heel veel mensen het kennen. Die kennen alleen die eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Die weten alleen maar van, we zijn zondaren, je moet in de Heer Jezus geloven en dan word je behouden. Of je nou een Jood of een heiden bent, dat maakt allemaal niet uit. Daarom schrijft Paulus dan hoofdstuk 9 tot 11. En hij stelt daar die vraag, wat is dan nog de bijzondere betekenis van Israël? Want die hebben toch heel wat voorrecht ontvangen. En hij somt ze allemaal op, dat heb ik de eerste avond gedaan. En hij zegt, ja, dat is toch wel spectaculair. Dacht je dat volk nou zomaar aan de kant geschoven is? Dat kan toch helemaal niet waar zijn? En dat is ook niet waar. Maar hij legt uit, tja, het is wel altijd al zo gegaan. Dan kom ik weer terug, weet u wel, op dat vers. Niet alle Israël zijn Israël die van Israël zijn. Hij gaat uitleggen dat het altijd was een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat is een uitdrukking die je in die hoofdstukken vindt. Het is genade van God dat hij ze niet allemaal afgesneden heeft, maar dat hij een overblijfsel wil redden. Niet omdat die beter zijn dan de anderen, dat zou die uitdrukking de rechtvaardige tegenover de goddelozen kunnen suggereren, hè, dat betere mensen zijn van zichzelf. Nee, het zijn ook maar zondaren gered door de genade en de barmhartigheid van God. Dat zijn die rechtvaardigen in Romeinen. En ik zei u al, ik ga niet op alle details ingaan, maar dan gebeurt er vooral in hoofdstuk 11 iets heel moois. Ik kan het alleen maar aanstippen, u moet het thuis zelf maar gaan bestuderen. Maar vergelijk eens in hoofdstuk 11 vers 12 en vers 15. En ik lees die verzen zo. Paulus zegt, inderdaad, Israël is voor een tijd terzijde gesteld, op een zijspoor gerangeerd. Je zou kunnen zeggen met Hosea, er staat Lo Ami op het volk geschreven, niet mijn volk. Maar dat is natuurlijk alleen maar uiterlijk, hè? Want ze blijven altijd Gods volk, anders zouden ze toch al lang omgekomen zijn. Achter de schermen stuurt God hun geschiedenis, tot op het moment dat ze weer officieel door hem zullen worden aangenomen. Dat is als de Messias komt. Ze zijn terzijde gesteld. Dat is niet alleen maar een kwestie van de schuld van Israël. Er is al zoveel onzin verteld over de schuld van Israël. Israël is schuldig net zoveel als we dat allemaal zijn tegenover een heilige en rechtvaardig God. Nee, het heeft ook te maken met de voorzienigheid van God, de plannen van God. Hij zet Israël even aan de zijkant. Dat zie je door het feit dat ze momenteel geen tempel hebben. De Shechina woont niet onder hen, de heerlijkheid van God. Ze hebben geen altaar, ze kunnen geen offers brengen. Het zijn allemaal aanwijzingen dat ze even op een zijspoor staan. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Maar dan zegt Paulus dit. Als die val van Israël al zo mooi is, hoe zal het dan wel zijn als Israël tot volheid komt? En in vers 15 zegt hij, als nu Israël voor een tijdje verworpen is, dat terzijde gesteld is, op een zijlijn is gesteld, hoe zal het zijn als ze straks weer zullen worden aangenomen? Nou, ik kom nog met duidelijker bewijzen, maar dit vind ik al zo frappant. Paulus zegt, ze zijn niet helemaal aan de kant geschoven. Kijk maar naar mij, ik ben ook een Jood, zegt hij. Ik ben tot geloof gekomen. Maar het is nu maar een overblijfsel inderdaad, ja, zoals het altijd, maar zo is het nu ook. Het is een overblijfsel van het Joodse volk. Maar als straks hun volheid zal aanbreken, dat is dus altijd met de komst van de Messias. Wat zal dat zijn als Israël weer wordt aangenomen? Nou, om dat duidelijker te maken, komt hij dan met die gelijkenis van de olijfboom. Nou, die heeft ook al voor heel wat verwarring gezorgd, want veel mensen dachten die olijfboom, dat is Israël. Nee, dat is niet Israël. Israël zijn de natuurlijke takken die aan die olijfboom zitten. Ze zijn niet de boom zelf, ze zijn de takken. En die takken kunnen ook uit de olijfboom worden weggehaald. En dat is ook gebeurd voor een belangrijk deel. Die olijfboom, ik denk dat je het beste zo kan formuleren zoals velen dat gedaan hebben. Dit zijn nou die oude zegeningen en beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Toen hij zei, en je vindt het keer op keer vooral in Genesis, in u en in uw nageslacht zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. Dit is de boom van de zegeningen, die zijn niet beperkt tot Israël, dat kan niet. Die zijn er voor alle volkeren als je maar aan de geestelijke voorwaarden voldoet. Nou, zegt Paulus, dan heb je daar de natuurlijke takken. Ja, die horen van huis uit al bij, want die zijn letterlijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wij uit de volkeren van niet-Joodse afkomst, wij zijn er van elders ingeplant. Niet in Israël, maar in die boom van de beloften en de zegeningen die God in de aartsvaders aan ons heeft beloofd. Wij zijn geen natuurlijke takken geworden, we zijn geen Joden geworden. Maar naast de gelovigen uit Israël zijn ook wij ingeënt op die boom als gelovigen uit de volkerenwereld. Zodat al diegenen die nu deel krijgen aan de zegeningen van God die in Christus aan ons geschonken zijn, dat zijn Joden en heidenen. Broederlijk naast elkaar, natuurlijke takken en onnatuurlijke takken, dat zijn wij van die wilde olijfboom. Maar wij horen er ook bij, we zijn ingeënt in die belofte van Abraham. We zijn kinderen van Abraham geworden, zegt Galaten 3. Ook al komen we uit de volkerenwereld. Want we wandelen in datzelfde geloof als Abraham. Maar, zegt Paulus, als jullie gelovigen uit de volkeren nou niet blijven bij de Heer en bij zijn woord, dan gebeurt met jullie hetzelfde als wat met Israël gebeurd is. Namelijk, God kwam dan jullie ook weer uit die boom halen. Hij heeft jullie er al ingeënt. Maar als jullie blijft bij de goedheid van God, dan haalt hij jullie er ook weer uit. Dat is een dreigement. Dat zou kunnen gebeuren. Maar 1 of 2 versen verder is dat dreigement al veranderd in een echte profetie. En die profetie, die vind je dan zo ongeveer in vers 24. En dan zie je dat hij zegt, inderdaad. Heel veel van die naamchristenen. Want onder de christenen is het net als bij Israël. Je hebt de rechtvaardigen en de goddelozen, ook onder de christenen. En een heleboel van die goddelozen, die alleen maar in naam christen zijn, die worden weer uit die boom gerukt. En ik zal die natuurlijke takken, zegt de Heere God, weer in die boom planten. Dat is een regelrechte voorzegging die ik met mijn simpele woorden samenvat. Het komt goed met Israël. En wanneer komt het goed? Paulus zegt wanneer de volheid uit de volkeren is ingegaan. Dat wil zeggen een volkomen aantal dat God zich heeft voorgenomen in zijn raadsbesluit dat deel krijgt aan de zegeningen en de beloften. Die dus ingeënt worden in die boom. En als dat aantal voltallig is, en ik denk dat we dat punt heel spoedig naderen nu als ik kijk naar de geschiedenis, vooral in het Midden-Oosten, dan staat er dat wonderbaarlijke woord. Dan zal geheel Israël behouden worden. Nou, je staat ervan te kijken, met alle respect dat ik voor Calvijn heb, dat Calvijn op dat moment gewoon weer zegt, dat is de kerk. Terwijl Israël in hoofdstuk 9 tot 11 altijd Israël betekent. Trouwens, overal in het hele Nieuwe Testament betekent het Israël. Maar vanwege de bril die hij op zijn neus heeft, moet hij dan toch weer op een of andere manier naar die kerk inlezen. Terwijl het Paulus nu juist om te doen is, om te laten zien dat met de komst van Christus Israël echt niet afgedaan heeft. Dat God nog geweldige plannen met Israël heeft. Maar ja, dat is de eerste fout. De andere fout die je kan maken, dat je denkt van heel Israël, wacht even, heel Israël wordt behouden. Aha, dus uiteindelijk komt elke Jood wel in de eeuwige zaligheid terecht, in het Messiaanse Rijk. Nee, want denk aan het principe dat we straks in het begin hadden. Het is altijd zo, Sha'ar Yashuv, een overblijfsel zal terugkeren of zal zich bekeren. Maar als het oordeel van God eroverheen is gegaan, dan blijft dat Israël over. Het Israël van de tzaddikim. In Jesaja 45 staat, heel Israël zal uit tzaddikim bestaan, uit rechtvaardigen. Zullen alle de Heere kennen. We lezen dat in Jeremia 31 bij het nieuwe verbond dat met Israël gesloten wordt. Wij mogen aanschuiven, maar met Israël gesloten worden zullen alle de Heere kennen. Al diegenen die met hem verbonden zijn, die vormen dat Israël van God. Heb je die mooie uitdrukking weer, het gelaten 6. Dat Israël van God dat behouden zal worden. En dan gaat het om het hele volk. Dat volk dat zal wonen in het beloofde land tijdens het Messiaanse Rijk. Dat is het Israël dat behouden wordt. En Paulus zelf wordt daar zo enthousiast over, dat hij aan het einde van Romeinen 11 in een lofprijzing uitbreekt. Want dat moet voor hem als Jood die zijn volk zo lief heeft, een geweldige vreugde zijn dat het uiteindelijk met Israël goed komt. Niet met een paar uit Israël die nu zich dan aangesloten hebben bij het gezelschap van de Jezusgelovigen. Maar dat volk, dat nieuwe volk, dat zal ingaan in het Messiaanse Rijk. Hij zal wonen in zijn land. En iegelijk zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Lees je in Jesaja 2 en in Micha 4. Ze zullen allemaal deel krijgen aan de zegeningen, aan de vrede en de gerechtigheid die er dan zullen zijn. Het coronavirus steekt weer zijn kop op, ook in Israël. Wat ellendig is dat nou. En des te meer zien we uit naar die woorden van Jesaja 33... waar we lezen dat er niemand meer zal zijn die zegt, ik ben ziek. Vrede, gerechtigheid, gezondheid. In één woord samengevat, dat bij de reacties al vele malen gebruikt werd. Shalom. Dat is veel meer dan alleen maar vrede. En nou, ik neem er nog een paar minuten voor. Ik wil toch twee gedeelten uit het Oude Testament, uit de Tenach, voorlezen. En even bij een paar dingen blijven staan. Ze behoren voor mij tot de mooiste gedeelten die in de Oud-Testamentische profetieën over dat Messiaanse Rijk en over de toekomst van Israël geschreven worden. De eerste is uit Micha 4, maar ik zou het ook kunnen lezen uit Jesaja 2, want dat is bijna hetzelfde. Het zal in het laatste der dagen, Acharit Yamim, zeggen de Joden. Dat is een mooie profetische uitdrukking, het laatste der dagen. Dat is de tijd vlak voordat de Messias komt. Dat zal de berg van het huis van de Heere. De berg, dat is de berg Sion. En het huis van de Heere is de nieuwe tempel die gebouwd zal worden. Die berg zal vaststaan als de hoogste van de bergen. Terwijl die eigenlijk maar een vrij beperkte hoogte heeft. Maar hij staat er zo stoer alsof die de hoogste van de bergen was. En hij zal verheven worden boven de heuvels. En de volkeren zullen daar naartoe stromen. Want niet alleen Israël krijgt deel aan het Messiaanse Rijk. Maar alle rechtvaardigen uit de volkeren. En die zullen op weg gaan en zeggen, kom laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. Dan zullen we zijn paden bewandelen. En dan zo mooi, uit Sion zal de wet uitgaan. De Torah staat er. Veel mooier woord dan wet. Wet klinkt hard. Maar Torah betekent eigenlijk onderwijs. Het lieflijke onderwijs dat een vader geeft aan zijn zoon, zoals het in Spreuken 7 zo mooi staat. En die Torah, dat onderwijs van de Heere God, zeg maar rustig, dat is eigenlijk de hele Bijbel. De hele Bijbel is Torah. Dat zal onderwezen worden aan alle volken. Het woord van de Heere zal uitgaan uit Jeruzalem. En hij zal oren delen tussen vele volkeren en machtige heidenvolken, vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Dat is dat mooie woord, dat staat op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Je vraagt je af hoeveel mensen die daar langs lopen geloven werkelijk dat het ooit werkelijkheid zal worden. Ze zullen hun speren omsmeden tot snoeimessen, want ze hebben al die wapens niet meer nodig. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Maar ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen. Want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. En dan nog dat andere gedeelte, Zacharia 14. Zacharia 14. Zie, er komt een dag voor de Heere. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dat hoort nog bij de fase van de benauwdheid. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die volkeren strijden. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Nou, wie het Nieuwe Testament kent, die kan niet anders dan denken hier aan wat we lezen in Handelingen 1. Nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren en die twee engelen neerdalen die tegen de apostelen zeggen, kijk, zo komt hij ook terug. En ik denk dat dat heel letterlijk betekent, zoals hij vanaf deze berg is opgestegen, zo zal hij op deze berg terugkeren. Precies zoals we het hier lezen in Zacharië 14. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. En wij weten op grond van het Nieuwe Testament dat de Zoon des Mensen die zal komen dezelfde is als de Heere, de God van Israël. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de hoekpoort. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere, daar heb je weer de tempel die herbouwd zal worden, zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn, zodat alle die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Het zijn maar twee voorbeelden uit het Oude Testament. Wel twee heel treffende, hoor, dat zeg ik er meteen bij. Maar lees ze allemaal er maar eens op na. De schrijvende profeten. Jona is een apart geval. Sommigen zijn veel meer bezig met hun eigen tijd, zoals Jeremia, maar die heeft toch ook vanaf hoofdstuk 31 tot 34 schitterende profetieën over de toekomst van Israël geschreven. In Ezechiël, met name in die laatste 9 hoofdstukken. En zo kun je doorgaan. Ik ga niet meer verder. De tijd is op. Ik zou willen zeggen, denk er zelf maar verder over door. En geniet ervan. En geniet vooral niet alleen maar op het feit dat het mooi gaat worden voor Israël. Maar dat uiteindelijk de Messias van Israël zelf, als hij zal neerdalen met de wolken des hemels, door zijn eigen volk herkend zal worden, zoals de broers van Jozef eindelijk herkenden, herkend zal worden. En ze zullen zich voor hem neerbuigen. En dan zal hij geen verwijten brengen, maar hij zal hen zegenen met vrede en gerechtigheid. Zolang als dat Messiaanse Rijk zal mogen duren. God zegene zijn woord.